sing unto thanks. Prijs de Heer, prijs de Heer, Jezus die de wereld redt.
Ja, het is vrij vlot doorzingen. Maar goed.
Jezus die de wereld redt, want hij baande.
Van de fles uit.
Weer een pen vergeten mee te nemen. Oh, wat irritant. Als we nog tijd hebben, dat we misschien nog een keertje doen. Ja. Dat we nu eerst wat andere nummers doen. Ja, nou, dat is een heel plan.
Ik zing met O&O en Esther zingt met K&J. Okay.
Maar hier, zingen we dit dan wel samen?
Ja.
stroom is heel duur. Oh, een vastmuziekje van jou. Zie de stroom van Jezus.
En hij is teruggekomen.
Zo. Denk op, ben ik dit?
Pijn hebben
en huilen. Je ziet ons in huizen, in de speeltuin.
Scholen
en in kerken.
Jullie jeugd. Thank you.
steeds wel.
Ja, die staan wel zacht volgens mij, maar ik vind dat nog steeds vrij, vrij hard staan.
Ja. Nou, we zien wat thuis de dienst.
Dankjewel.
Ja, en dan nog een keer het laatste stukje van, want mijn, wie kan zwijgen van zo'n lucht? Waar komt het eigenlijk vandaan? Ook van het eerste couplet. Ja, dat is de herhaling van het eerste couplet, het tweede deel. Ja. Nee, dat is gewoon steeds een tussenspelletje, maar ik kijk gewoon naar jou of zo in te zetten.
Ja, nee.
Laten we wat gezelligs van maken. Ja, snap ik. Nou, het enige waar we hier dus moeten op moeten letten is dat we het fijn twee keer doen aan het einde, toch? Ja.
Gaf God zijn eigen zoon, die zijn leven gaf voor de wereld. Hij droeg de last, onze schuld en straf. Aan het kruis riep hij, alles is volbracht. Jezus won, hij verzocht het
Jesus the Messiah. Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst. Ook de luisteraars thuis, van harte welkom. Ik heb weinig mededelingen voor u. Alleen vanmorgen gaat voor dominee Robert Jansen. Het is een vervolgprediking van 1 Johannes 4. In de middagdienst gaat dominee Marcus vanmiddag voor het hello. Volgende week is het eeuwigheidszondag. Dan staan we 's morgens stil bij het herdenken van de overledenen. Robert Jansen gaat daarvoor met student Richard van der Linden. En in de middagdienst dominee van der Heuvel. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 108, vers 1 en 2, een loflied op onze God. Namens de kerkraad mag u een gezegende dienst wensen.
We zongen net, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En laten we eerst een moment stil zijn in ontzag voor die majesteit van de Heere onze God.
Wij spreken uit dat wij het in dit leven en in deze dienst niet van onszelf verwachten. Maar dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen bezingen dat de Heer zich bekend gemaakt heeft en dat we zijn boodschap mogen doorgeven met Psalm 78, versen 1 en 2. Het Bijbelboek Deuteronomium draagt die naam omdat dat betekent tweede wet of opnieuw de wet. En het boek wat erin verteld wordt speelt zich af aan de grens van het beloofde land. En daar op de grens van het beloofde land, vlak voordat het volk Israël het beloofde land binnentrekt, herhaalt Mozes nog eens wat de Heere bekend heeft gemaakt. Dat doet hij nadat het volk al een hele tijd door de woestijn heeft gezworven en eigenlijk die generatie niet meer leeft die de uittocht heeft meegemaakt. En toch spreekt Mozes over die verbondsluiting met God en wat God bekend heeft gemaakt en wat God gedaan heeft in de tegenwoordige tijd als actief. Als, hij zegt heel duidelijk, wat de Heer heeft gedaan, heeft hij niet met uw vader gedaan, maar met ons gedaan, waarmee hij benadrukt hoe actueel dat is. In Deuteronomium 5 lezen we, Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere, onze God, heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vader heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in om u het woord van de Heere bekend te maken. Want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. De Heere zei, ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Wat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin. Nog op zijn rund, nog op zijn ezel. Nog op iets wat van uw naaste is. Toen aan Jezus gevraagd werd, en wat is nu het grootste gebod? Toen antwoordde hij, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we daar antwoord op geven met het bezingen dat de Heere ons kent, met het zingen van Psalm 139, de versen 8 en 14. gaven te geven in de dienst van het offer. Die is bestemd voor kerk, wat jeugdwerk, bij de uitgang voor de familie Putters. We brengen dat ook in gebed. Naast de voorbeden die vermeld staan op zondag op Zuidhoven, is er nog een andere voorbeden. Gistermorgen is broeder Piet Thijssen overleden, man van Tieneke, voor velen hier wel bekend in de gemeente. De vader van Annemarie den Dekker en Gertilde Mollema, schoonvader van Peter en Geert, een opa van hun kinderen. En we willen de familie ook in gebed bij de Heer onze God brengen. Laten we samen bidden. Trouwe, barmhartige, liefdevolle God en Vader in de hemel. U hebt uw liefde getoond toen u deze wereld schiep. U hebt uw liefde getoond toen u uw zoon naar deze wereld hebt gezonden om deze wereld te redden. En u toont ook vandaag uw liefde door met uw woord over de wereld te gaan en ook ons kennis opnieuw voor het eerst daarvan te laten nemen. En in dankbaarheid daarvoor komen we bij u. En bidden u dat zowel hier als thuis, of op welke plek we ook zijn, we werkelijk mogen ervaren dat u ons wilt leiden op de weg ten leven, zoals we daarnet van zongen. Heer, u kent ons door en door. U weet welke dingen ons bezighouden, hoe we aan deze dienst beginnen. Welke dingen er zijn die ons bemoedigen en de rust geven om te luisteren naar uw woord, maar ook wat dat in de weg kan staan. We brengen het in gebed bij u en we doen dat samen, zodat we ook elkaar in gebed brengen bij u. En danken dat dat ook kan, omdat we aan elkaar gegeven zijn om elkaar op deze wijze te bemoedigen. Heere, vergeef ons toch al die keren dat we dat doel hebben gemist dat u met ons hebt. Vergeef ons onze zonden. En leid ons toch door uw woord en geest op uw weg. En help ons om elkaar ook steeds op die weg te leiden en te wijzen. Door gericht te zijn op u, uw liefde hebben boven alles, in antwoord op uw liefde. En in dat licht elkaar ook liefde hebben. En iets van die liefde van u te laten zien aan de wereld om ons heen. En heren, zo bidden we u ook voor elkaar, ook voor degenen die niet genoemd worden. Wees ons nabij en help ons. We kunnen niet zonder u. In het bijzonder willen we enkele namen noemen. En bidden u dat als teken van die verbondenheid en betrokkenheid de bloemengroet ook ontvangen mag worden door onze broeder Koen Raats en zijn vrouw. Heer, wees hen nabij. Geef dat het een bemoediging mag zijn ook op de weg met u, die weg ten leven. En we danken u dat onze broeder en zuster Ad en Ellie Boshoven samen op die weg mogen gaan en 40 jaar huwelijksjubileum mochten vieren. Wat een groot geschenk. En samen danken wij u met hen en voor hen en hun kinderen, hun kleinkinderen. We willen u danken voor de zegeningen die ze hebben ontvangen. En we bidden u ook om uw zegen. Zoals ooit om uw zegen gevraagd is, bidden we ook vandaag weer om uw zegen als het gaat om het vervolg van de weg die ze samen mogen gaan. En Heere, wees hen nabij en ontferm u over hen. En om diezelfde ontferming bidden we u ook voor de familie Thijssen. Heere, we bidden nu voor onze zuster Tieneke. We bidden nu voor onze zusters Annemarie en Gertilde. We bidden u voor Peter en Geert. We bidden u voor hun kinderen. We dragen de familie aan u op. Als zij afscheid nemen, onderweg zijn naar dat moment dat ze naar de begraafplaats gaan. Heren, we bidden u om uw troost en uw nabijheid. Geef dat ze mogen ervaren wat het betekent dat uw zoon, onze Heer Jezus Christus, ervoor gezorgd heeft dat een graf, ons graf, voor wie op hem vertrouwt, niet alleen een ingang, maar ook een uitgang heeft. Heer, sta hem bij in deze komende tijd die voor hen ligt. En Heere, zo willen we kerk zijn. Als gemeenschap van u, gemeenschap van de Heilige Geest. Gericht op u, omziend naar elkaar. Met een boodschap voor de wereld om ons heen. Een wereld waar zoveel aan de hand is. En Heere, we bidden u voor de kerk. Uw kerk. Niet die van ons. We bidden u voor de gemeente. Uw gemeente. Niet die van ons. Uw gemeente waar wij onderdeel van mogen zijn. We bidden u voor al het werk dat daarin verricht wordt. Uw werk. En we danken u dat u ons ook daarin wilt gebruiken. En zo bidden we u voor de kerk en het jeugdwerk. En bidden we u voor alles wat daaromheen gebeurt. Ook dragen we het werk van de familie Putters aan u op. En bidden u dat we op een goede manier daar in op al deze activiteiten een bijdrage aan mogen leveren. Ook als we geven van wat we van u hebben ontvangen. En Heere, geef dat we dat doen in de dienst van het offer. Dat we ons daar bewust van zijn. Maar bovenal bewust zijn van dat wat u ons gegeven hebt. En laat dat toch leidend zijn. In wat we geven in geld, maar ook in tijd, in aandacht. Heere, leid u ons toch op uw weg door uw geest. Ook als we uw woord open doen. Geef dat uw woord niet alleen maar iets is wat onze oren binnenkomt, maar ook ons hart en zo doorklinkt in ons leven. En bouw toch zo door ons heen, door jong en oud, uw koninkrijk. Heere, wees ons nabij ook als we worstelen met vragen over dat rijk. Wees ons nabij als we worstelen met het belijden van ons geloof, wat dat inhoudt. En geef dat we ook zicht daarop mogen krijgen als we luisteren naar uw woord. En bouw toch zo uw koninkrijk ook in ons en door ons heen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan geven in de dienst van het offer. En terwijl we dat doen, zingen we. En we zingen niet zie hoeveel ik geef. Maar zie de stroom van Jezus liefde overstelpend als een vloed. Toen de mensenzoon ons vrijkocht door zijn rein en kostbaar bloed. En laat dat leidend zijn op het moment dat we mogen geven van wat we hebben ontvangen.
Thank you. Yes, hij doet het. Goedemorgen allemaal. We gaan eerst met elkaar kijken naar een filmpje. Dus hij kan gestart worden.
Zingen,
spelen,
vechten,
praten,
liegen,
pijn hebben
en huilen.
Je ziet ons in huizen,
in de speeltuin,
op straat.
Je ziet ons in het park,
in de scholen
en in kerken.
Wij zijn jullie kinderen,
jullie jeugd
en jullie verantwoordelijkheid.
Kerken en gezinnen verliezen langzaam maar zeker de invloed op ons,
omdat iedereen altijd maar druk, 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 druk is.
Maar van wie krijgen we dan de boodschap van Gods liefde te horen?
Het wordt tijd om de schijnwerpers de komende 10 jaar op de kinderen en wereld te richten.
We zitten niet te wachten op wie het een programma.
Nog meer evenementen
of kinderkampen.
We hebben een kerk nodig die om ons geeft en voor ons zorgt.
Een kerk die ons helpt te groeien in ons geloof en waar we deel mogen zijn van Gods familie.
Waar we een plek vinden
die bruist van leven en plezier.
We hebben kansen nodig om te leren hoe we anderen kunnen helpen.
Op een manier die past bij onze leeftijd en ervaring,
onze gaven en talenten.
We zijn discipelen in opleiding.
Onderschat ons alsjeblieft niet.
We zijn de kerk van vandaag.
En de kerk van de toekomst.
Maar je loopt het risico om ons kwijt te raken.
Je loopt het risico om ons kwijt te raken.
Ons kwijt te raken.
Ons kwijt te raken.
Ons kwijt te raken.
Heb jij alles voor ogen om ons te bereiken?
Let alsjeblieft niet op al die dingen waar we in verschillen, maar neem ons zoals we zijn.
Wil je ons leren hoe we moeten leven?
Wil je de tijd nemen om ons aan de lezen te
vertellen? Want over 10 jaar ben ik 20.
Over 10 jaar ben ik 18.
Over 10 jaar ben ik 23.
Want over 10 jaar ben ik 20.
Over 10 jaar ben ik bijna 19.
Over 10 jaar ben ik 18.
Want over 10 jaar ben ik 17.
Over 10 jaar ben ik 25.
Over 10 jaar ben ik 23 en de vraag is...
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 De vraag is...
En de vraag is, over 10 jaar heb jij dan het verschil gemaakt?
Ik hoef denk ik niet zo heel veel hierover te zeggen. Wat hebben deze kinderen en jongeren nodig? Ik denk een luisterend oor. En daar gaan we ook van zingen door antwoord op te geven. Hij is de rots. En dat gaan we doen met eerst de ouders en de ouderen. En de kinderen en de jongeren zingen daarna, zeg maar. Dus het is hij is de rots. En dan wordt er nagezongen hij is de rots. En ik zat te denken, hoe vaak moeten we dat nou doen? Hoe vaak moeten we daar nou over zingen of over vertellen? En dat komt in het lied naar voren. En dat staat over, ik zal voor hem zingen, zolang ik leef. Nou, dat moet dus eigenlijk heel je leven. Laten we daarvan zingen.
Thank you.
In de loop van deze dienst zal hopelijk duidelijk worden waarom we gekozen hebben voor een kinderlied waarbij er iets nagezegd moet worden. Maar voordat we daarbij stilstaan, lezen we eerst samen verder in de brief van de apostel Johannes, de eerste brief van Johannes 1 Johannes 4.
Ik zal het voor u lezen. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. En wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in zijn liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet heeft gezien? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Dat is 1 Johannes 4.
Dit is het woord van God en werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord hoort en er ook naar leeft. Centraal vanmorgen staat vers 15. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. In antwoord op de verkondiging zingen we samen opwekking 773. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Verschillende christelijke organisaties hebben samen een indrukwekkend filmpje gemaakt waarin kinderen en tieners ons aankijken en een paar directe vragen stellen. Ze zeggen, kerken en gezinnen verliezen langzaam maar zeker de invloed op ons. Omdat iedereen altijd maar druk, druk, druk is. Maar van wie krijgen we dan de boodschap van Gods liefde te horen? Wil je ons leren hoe we moeten leven? Wil je de tijd nemen om ons over Jezus te vertellen? En het filmpje eindigt met de vraag, over 10 jaar... jij dan het verschil gemaakt? Misschien leveren die vragen op hun beurt ook wel vragen bij ons op. Kunnen wij het verschil wel maken? Je kunt je afvragen of het niet de Heilige Geest is die in het leven van deze jongeren het verschil kan maken. En vervolgens kun je daar dan weer de vraag over stellen. Of het niet zo zou kunnen zijn dat de Heilige Geest jou daarbij wil inschakelen. Maar de vragen worden heel anders als je beseft dat de 10 jaar waar zij het over hebben al voorbij zijn. Want dit is een filmpje uit 2011. En ik heb bij een van de betrokken organisaties geïnformeerd. Er is een geïnformeerd naar, hebben jullie nog zicht op die jongeren? Weten jullie waar die jongeren zijn gebleven, hoe het nu met ze is en hoe ze nu in het leven staan? Dat was hen niet bekend. Ze konden niet vertellen of deze kinderen en jongeren hebben ontvangen waar ze om vroegen. Wel of niet met een autocue. Zijn ze discipel geworden van Jezus? Zijn ze nog kerkelijk betrokken? Zijn ze lid? En als ze lid zijn, zijn ze dan gastlid of dooplid of zijn ze belijdend lid? Het zou kunnen dat iemand hier één van de jongeren kent. Maar ik schat in dat de meesten van ons geen antwoord op die vragen kunnen geven. Tenminste, als het gaat om de jongeren uit dit filmpje. Dat neemt niet weg dat hier wel generatiegenoten van hen aanwezig zijn. En dan ben je nu ergens tussen de 17 en de 26 jaar. Heb jij de afgelopen dikke 10 jaar de boodschap van Gods liefde gehoord? Waren er anderen in de omgeving en ook hier die je wilden leren hoe je moet leven? Was er tijd om je over Jezus te vertellen? En heeft iemand volgens jou daarin het verschil gemaakt? Bij elke doopdienst, binnenkort doen we dat weer, bidden we dat we als gemeente samen met de ouders dat verschil zullen maken. We bidden, geef ons als uw gemeente om samen met de ouders een voorbeeld te zijn in heel onze levenswandel. En werk in de harten van onze kinderen zo, dat zij uw naam belijden en u leren volgen. De boodschap van Gods liefde vraagt om een antwoord. Als over Jezus verteld wordt, dan is er altijd een reactie. Als de Heilige Geest iemand de tijd heeft laten nemen om die boodschap van Gods liefde te laten horen en over Jezus te vertellen, dan is het wel de apostel Johannes. En het hoofdstuk dat we vanmorgen lazen, dat staat er vol van. En of je nu ergens tussen de 17 en de 26 bent, of jonger, of ouder, of je die boodschap nou voor het eerst hebt gehoord net, of al veel vaker, de vraag is, wat is je antwoord? Johannes gaat op dat antwoord in als hij zegt, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Het thema van vanmorgen is belijdend lid. Belijdend lid. Als Johannes het heeft over al wie belijdt, dan is het natuurlijk de vraag over wie hij het heeft. Uit zijn hele betoog blijkt wel dat dat geen vanzelfsprekendheid is dat het beleden wordt. Niet iedereen doet dat. Aan wie denkt hij en aan wie denk je bij al wie belijdt? In de ledenadministratie van kerken kun je tegenkomen dat er onderscheid gemaakt wordt tussen allerlei soorten leden. Dat doen wij ook. Er zijn er bijvoorbeeld gastleden, doopleden, meelevende leden, belijdende leden. En de laatste, daarvan zeggen we, die hebben dus in het openbaar belijdenis van hun geloof gedaan. Dat zal meestal inhouden dat ze op een bepaald moment in een dienst een keer ja hebben geantwoord op een aantal vragen. Vragen over onder andere de betrouwbaarheid van Gods woord, berouw over zonde, het leven buiten jezelf zoeken in Jezus Christus en het hartelijke verlangen om door de kracht van de Heilige Geest te volharden in de liefde tot de Heere en hem te dienen. Daar denken wij aan bij beleidende leden die in de ledenadministratie staan. Het woord beleiden, dat wordt ook buiten de kerk tegenwoordig niet of nauwelijks gebruikt. Je komt het niet zomaar tegen. Als Johannes het heeft over al wie beleidt en het thema van de preek is beleidend lid, dan is het dus niet zo vreemd als je gedachte meteen uitgaat naar die letter B in de gemeentegids. Die staat achter de naam van degene die een keer beleidenis hebben gedaan. En tegelijkertijd ligt het niet voor de hand dat Johannes daaraan gedacht heeft. Dat is wat men wel een anachronisme noemt. Je plaatst iets van nu of vanuit een bepaalde tijd in een andere tijd, terwijl het helemaal niet bij die tijd past. Ledenadministraties met een letter B achter de naam van bepaalde mensen, die waren er helemaal niet in de tijd van Johannes. Of tenminste, ze zijn tot nu toe nog niet teruggevonden. Wat is beleiden? In het Grieks wordt een woord gebruikt dat je zou kunnen vertalen met hetzelfde zeggen. Zoals we ook tijdens de kinderlied hetzelfde zeiden. Hetzelfde zeggen. Anders gezegd, beleiden is erkennen. Is beamen, is instemmen. En dat woord, dat vraagt om een vervolg. Beleiden is instemmen. Waar stemt iemand mee in? Wat erkent iemand? Als Johannes het heeft over al wie beleidt, dan roept op de vraag op al wie wat? Wat beleidt? En gelukkig volgt het antwoord daarop meteen. Hij heeft het over al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is. En qua inhoud is er dus wel een link te leggen met belijdenis doen, openbaar belijdenis doen in de kerk. Want ook dan gaat het om het erkennen dat Jezus de Zoon van God is. Toch is het goed om de vinger erbij te leggen dat Johannes het heeft over al wie beleidt. En niet over al wie beleden heeft. Het beleiden waarover hij het heeft is actief. Dat gaat door. Ik kwam een keer in een kerk waar men erover klaagde dat jongeren belijdenis deden en dat ze daarna nooit meer in de kerk zagen. Dat was eigenlijk een vaste routine geworden. En degene die ik sprak hadden ook niet het idee dat deze jongeren massaal naar het zendingsveld verdwenen waren en in de wereld aan het belijden waren geslagen. Je zou dan een gesprek kunnen aangaan of dat misschien ook op andere tijden zou kunnen. Nee, ze stonden ingeschreven als beleidend lid, maar de vraag was hoe actief dat beleiden nog was. Anders was het bij een jong volwassene die mij eens vertelde dat ze zich wilde laten uitschrijven bij de kerk. Ze had jong beleidenis gedaan, is nog geen 20, en was heel actief geweest in het jeugdwerk. Ze riep ook al wat vragen op en toen ik haar vroeg waarom ze zich dan wilde laten uitschrijven, zei ze: ik heb op dit moment zo ontzettend veel vragen dat ik niet meer goed weet wat ik nou wel en niet geloof. En in de gemeentegids staat dat ik beleidend lid ben, maar van dat beleiden komt zo niks terecht. En al snel kwamen we erop dat de grootste vraag niet was of ze nou wel of niet ingeschreven zou blijven. Maar wat ze met haar vragen zou doen. En ze kwam tot de conclusie uiteindelijk dat ze in haar situatie ook met haar vragen aan de slag kon gaan terwijl ze als lid ingeschreven bleef staan. En dat is ze gaan doen. Misschien doet ze dat nog wel steeds. Maar ik vond het bijzonder om iemand mee te maken die zo bewust bezig was met wat het inhoudt om beleidend lid te zijn. Of je wel of niet ergens geregistreerd staat als dooplid, beleidend lid of gastlid, zegt nog niet zoveel over wat je op dit moment beleidt. Beleiden heeft alles te maken met je leven. Het heeft te maken met de praktijk van je leven. Wat doe je wel, wat doe je niet? De HGB die heeft een boek uitgegeven Met als titel: Belijden is doen. Belijden is doen. Als Johannes het heeft over al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, ja, dan gaat dat verder dan de vraag of je afgelopen zondagmiddag hardop de geloofsbelijdenis hebt opgezegd: ik geloof in Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Belijden is meer. Wat je belijdt wordt, als het goed is, ook niet bepaald door het moment of de plaats. Je kunt nu in de kerk op dit moment belijden dat Jezus de Zoon van God is. Maar wat is daar dan morgen, rond 22:50, op een andere plaats van te zien en te merken? Welke belijdenis spreekt er uit je leven? Waarmee is je leven in overeenstemming? Misschien is het beter te vragen: met wie is je leven in overeenstemming? De makers van het filmpje lieten terecht door kinderen en jongeren de vraag stellen: van wie krijgen we dan de boodschap van Gods liefde te horen? Wil je ons leren hoe we moeten leven? Wil je ons over Jezus vertellen? Belijden is hetzelfde zeggen, is instemmen. Hetzelfde zeggen als wie? Instemmen? Met wie dan instemmen? Met de dominee? Daar heeft Johannes het niet over. Met Johannes dan? Johannes die wijst naar de Heilige Geest. En de Heilige Geest wijst naar Jezus. Het is je vast wel opgevallen in de afgelopen tijd dat Johannes in zijn brief veel herhaalt. En dat gebeurt ook in dit hoofdstuk. Veel onderwerpen die zijn al eerder aan de orde geweest. En toch wil dat niet zeggen dat hij helemaal niks nieuws zegt. Je zou zijn betoog wel kunnen vergelijken met een spiraal, zo'n trapveer die sommige kinderen wel hebben. Als je die even uittrekt, dan zie je hoe die doorloopt en rondjes maakt en tegelijkertijd toch ook verder komt. Steeds komen dezelfde onderwerpen voorbij en draait hij in cirkels en toch zit er een vooruitgang in. Voordat hij het heeft over al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, heeft hij in dit hoofdstuk al 3 keer het werk van de Heilige Geest te sprake gebracht. In vers 2, in vers 6, in vers 13. En die belijdenis dat Jezus de Zoon van God is, kan ook niet zonder het werk van de Heilige Geest. En Johannes die begint er dit hoofdstuk mee door erop te wijzen dat in deze wereld van alles beweerd wordt. Dat is in de loop van de tijd ook niet minder geworden. Maar iedereen lijkt wel zijn eigen waarheid te hebben. En wat is nou echt waarheid? En waar stem je mee in? En dan wijst Johannes op een waarheid die de Geest mensen in de mond legt. En dan zegt hij in vers 2: hieraan leert u de Geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Anders gezegd, hij stelt: het is de Geest die mensen doet belijden dat Jezus Christus mens is geworden. En die Geest die noemt dan Johannes even later de Geest van de waarheid. Vers 6. En met waarheid wordt dan meer bedoeld dan ware feiten. Het gaat bij waarheid om betrouwbaarheid, om houvast, om zekerheid. Om iets waar je van op aan kunt. En dit geeft zekerheid. En het is die geest, vers 13, die het inzicht geeft en doet getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker, als redder van de wereld. Vers 14. Dat is de boodschap van Gods liefde. Een andere boodschap van Gods liefde is er niet. Stel nou dat je gevraagd wordt om een poster te maken met de boodschap van Gods liefde daarop. En je krijgt daarbij de opdracht dat er een tekst, een bijbeltekst op die poster moet staan. En je moet kiezen tussen 1 Johannes 4 vers 15 en 1 Johannes 4 vers 16. Ja, 1 Johannes 4 vers 15, daar staat: al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Of 1 Johannes 4 vers 16. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Je moet kiezen tussen één van die twee versen om een poster te maken met de boodschap van Gods liefde. En deelnemers aan de levensdoelgroep zullen waarschijnlijk eerst aangeven dat het hen niet aanstaat dat teksten op deze manier uit hun verband worden gerukt. Ondanks dat de teksten van beide posters bestaan, is dit bijna een onmogelijke opdracht. Maar welke tekst kies je als je toch één van beide teksten moet kiezen om de boodschap van Gods liefde mee uit te leggen? Wat je ook kiest, ik hoop dat je ziet hoe deze twee teksten met elkaar verbonden zijn. Je kunt niet over de liefde van God spreken zonder over Jezus te vertellen. Gods liefde is namelijk geen gevoel. Gods liefde is daad. Sterker nog, alles wat God doet is zo liefdevol dat Johannes in die vertelspiraal verschillende keren zegt: God is liefde. Hij zegt dat in vers 8. Hij zegt dat ook in vers 16. God is liefde. Let op de volgorde. Kun je niet zomaar omdraaien. Kun je gewoon niet omdraaien. Johannes zegt niet: liefde is God. Johannes wil niet duidelijk maken dat liefde iets goddelijks is. Maar hij wil duidelijk maken dat God in alles wat hij doet, in al zijn daden, liefde toont. God is liefde, dat wil zeggen, alles wat God doet, is vol liefde. Maar waar zie je Gods liefde dan? Nou, als Gods liefde nou daad is, zoals ik net zei, dan kan het antwoord op deze vraag, waar zie je Gods liefde dan, alleen maar beantwoord worden met een verhaal. En zou je daarna willen luisteren, ook als je dat verhaal al vaker hebt gehoord? Stel, er is een God. Laten we daarvan uitgaan. En die God heeft de wereld geschapen. En dat heeft hij niet gedaan omdat hij zelf die wereld nodig heeft, maar uit pure liefde en genade. God is liefde. En dat blijkt uit zijn daden. En die God die vult die wereld met allerlei planten en dieren. En als kroon op zijn schepping schept hij de mens. En hij geeft die mensen aan elkaar om elkaar aan te vullen. En samen krijgen ze de opdracht om ambassadeur van God, vertegenwoordiger van God, beeld van God op aarde te zijn. En ze moeten zijn belangen vertegenwoordigen op aarde. En hij schenkt hen het echte leven. Leven zoals hij het heeft bedoeld. En stel nou dat die door God geschapen mensen niet meer willen leven zoals hij het heeft bedoeld. Ze menen zelf hun leven te kunnen maken en ze willen zelf God zijn in hun leven. Een gevolg daarvan is dat die mensen elkaar niet meer aanvullen, maar dat ze elkaar in de weg gaan staan en uit de weg gaan ruimen. Zonder God hebben ze gekozen voor de dood in plaats van het leven, zoals God het had bedoeld. En stel dat dat gebeurt en dat zo door die mensen die hele schepping ontwricht raakt. Zou het dan niet terecht zijn Als God hun schepper die boel zal opruimen. De hele wereld de doodstraf. Alles weg wat niet tot zijn doel komt. Maar stel nou dat God wacht met het uitvoeren van dat oordeel. Stel dat hij voor die dag van het oordeel eerst zelf naar de mensen toekomt. Door zijn enige zoon naar de wereld te sturen. En hij geeft zijn zoon om die mensen te bevrijden van de dood en weer bij dat echte leven te brengen. En hij zendt zijn zoon om te redden. En stel dat de mensen die zoon vervolgens vermoorden door hem onschuldig ter dood te veroordelen. En stel dat dan God dwars door dat alles heen doorgaat met zijn reddingsplan en die zoon dan weer opwekt uit de dood. En stel dat God dan tegen die mensen zegt, jullie verdienen de dood. Daar hebben jullie zelf voor gekozen. Maar wie op mijn zoon vertrouwt, die schenk ik vrijspraak. Mijn zoon heeft de straf gedragen die jullie verdiend hebben. Jullie hebben het doel gemist, dat is zonde. Zonde is dat doel missen. Maar mijn zoon heeft gebloed om jullie zonde te bedekken. En wie op mijn zoon vertrouwt, ontvangt het leven. Hij heeft op zich genomen wat jullie verdienen. En hij wil ruilen, zodat jullie ontvangen wat hij verdiend heeft. En stel dat God dat heeft gedaan. En dat jij vandaag dat plaatje te zien krijgt. Waarom zou je dan nog vragen waar je Gods liefde ziet? Johannes zegt, dit is geen fantasieverhaal. God heeft dit echt gedaan. En Johannes die jubelt het uit in dit hoofdstuk, in vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Hieraan heeft hij het laten zien. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gekregen. Maar dat hij ons lief had. En zijn zoon zond als verzoening, bedekking voor onze zon. Johannes kan ons niet de boodschap van Gods liefde laten horen zonder over Jezus te vertellen. Wie wel? Maar het omgekeerde kan hij ook niet. Hij kan niet vertellen over Jezus zonder de boodschap van Gods liefde te laten horen. Er zijn heel wat mensen op deze wereld die er totaal geen moeite mee hebben om ermee in te stemmen dat Jezus een mens is. Oh, wie belijdt dat Jezus een mens is. Nou, als Johannes dat geschreven heeft, dat is een grote groep. De kans is dan wel heel groot dat je expliciet even naar die belijdenis zult moeten vragen. Want verder is van die belijdenis waarschijnlijk niet veel te merken in hun leven. Dat ze belijden dat Jezus een mens is. Dat zou anders kunnen zijn bij de waarschijnlijk iets kleinere groep die ermee instemt dat hij een goed mens is. En wanneer iemand dat belijdt, dan zou het kunnen dat je in hun leven iets terugziet waarvan je zou kunnen vermoeden dat ze Jezus daarvoor als voorbeeld hebben gebruikt. De groep die ermee instemt dat Jezus een profeet is, zal waarschijnlijk nog kleiner zijn. Maar is nog steeds aanzienlijk. Ook moslims belijden dat Jezus, Isa, een profeet is. Daar kunnen zij met de Koran in de hand ook direct mee instemmen. Problematisch wordt het echter bij de belijdenis waar Johannes over spreekt. En dat is de belijdenis dat Jezus de Zoon van God is. In het filmpje wordt gevraagd, over 10 jaar heb jij dan het verschil gemaakt? Nou, rondom deze belijdenis wordt het verschil al eeuwen zichtbaar. Als Jezus voor de hoge priester Caiaphas staat, Matthäus 26, dan zegt Caiaphas: ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. En Jezus die antwoordt bevestigend. En de aanwezigen daar, die beseffen allemaal meteen, zoals sommigen misschien hier, toen hij die belijdenis las, dat Jezus daarmee zegt dat hij aan God gelijk is. In Jezus komt God zelf naar deze wereld toe. En vervolgens is er altijd een reactie. Je wijst dat af, of je stemt ermee in. En Caiaphas is zeker niet geneigd om ermee in te stemmen. Hij scheurt zijn kleren en hij noemt het godslastering. En men oordeelt dat Jezus daarom de doodstraf verdient. Want men kan er niet mee instemmen dat Jezus de Zoon van God is. En u. Jij. En ik. Wat belijd je over Jezus? Is Hij de Zoon van God, die God in zijn grote liefde gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft? Of je nou 17 bent, of 26, of een andere leeftijd ergens onder de 120 hebt, en je krijgt de boodschap van Gods liefde te horen, dan vraagt die boodschap om een antwoord. En hoe ben je daarmee bezig? Beleid je dat Jezus de Zoon van God is? En Johannes die verbindt aan die belijdenis een belofte. De belofte van blijvende verbondenheid met God. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Is dat niet bijzonder? God blijft in hem en hij in God. Je zou misschien verwachten, God komt in hem. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, God blijft in hem. God staat aan het begin. Als wij belijden dat Jezus de Zoon van God is, zullen we achteraf altijd moeten erkennen dat Hij ons tot die belijdenis heeft gebracht. Hij zoekt mensen in zijn grote liefde op. En dat heeft Hij altijd al gedaan en dat doet Hij ook vandaag, ja ook nu, ook op dit moment. Iemand bracht het eens zo onder woorden. Ik had God niet gezocht als Hij mij niet eerst gezocht had. Johannes schrijft in vers 19, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. En er is wat discussie over, of dat woordje hem daar ook staat. En dan staat er, wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En beide is waar, want als we... Het gaat om het antwoord op Gods liefde. En we zeggen wij hebben liefde. Dan is dat in de allereerste plaats van Johannes eerder op geweest. Liefde tot de Vader. Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Maar ook wij hebben lief naar die ander omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En gemeente, leef in zijn liefde. Want geprezen zij onze God. Die zijn liefde niet verborgen heeft gehouden, maar zijn liefde bekend gemaakt heeft. Halleluja. Amen. De Heere prijzen doen we ook door het gebed te bidden dat zijn Zoon, de Zoon van God, ons geleerd heeft te bidden. Als wij ook bidden, uw naam worden geheiligd, dan bidden we daarmee dat zijn naam, de manier waarop hij zichzelf bekend heeft gemaakt, hoe hij naam heeft gemaakt, ook erkend wordt. En dat zijn koninkrijk komt. Daarom bidden we daarna ook uw koninkrijk komen. Laten we samen tot de Heere gaan en samen bidden, onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen als slotlied aanheffen op Psalm 67. We mogen 10 jaar, misschien wel langer, misschien korter, de boodschap van Gods liefde laten horen en anderen over Jezus vertellen. Maar dat mogen we doen onder de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.